dit zijn de mooiste weken van het jaar. De koffers staan al klaar. Het is vakantie.
Goedendag beste luisteraars. Welkom bij de zomereditie van Ambulance de podcast. Het is vakantie. Deze zomer ga ik bellen met Lars Doornijn, mijn ambulancecollega in Friesland. En tijdens deze gesprekken gaan we het hebben over mentale gezondheid.
Hele goedemorgen, Ivo.
Goedemorgen, Lars.
Hey,
zo.
Hoe is het?
Ja, goed. Ik zit weer onder mijn dekbed. Ik kijk wel uit het raam. En ik vroeg me gisteren af, klopt het wel dat we in de juiste week zitten? Want ik heb het idee dat we al in oktober zitten. Want het...
Ja, hè?
Nou, niet normaal dit, toch?
Ja, ik weet het niet. Maar ik zit aan de andere kant van het land. En ik zit nu boven. En hier is het eigenlijk al te warm bijna om te zitten.
Ja, ga weg.
Hier schijnt de zon. Ik ben net wezen wandelen met Django. Prachtig weer.
Nou, dat is niet goed, want hier is de hele tuin helemaal aan gort geregend. Ik had helemaal
het
voorjaar, maar ik heb een prachtige tuin, veel bloemen, zag er hartstikke mooi uit. En er is niks meer van over, joh. Dat die stortbuien de hele tijd.
Ah, maar dat komt vanzelf wel op, toch?
Ja, dat is zo, ja.
Het gaat groeien als een malle als die zon er weer op schijnt.
Dat is waarschijnlijk heel plaatselijk, aangezien jij heel warm bent, dat het zal wel goed komen.
Ja, natuurlijk. Ja, die zon komt vanzelf weer terug. Growth mindset.
Jongens, ja, een goede growth mindset. Moet je soms gewoon wat nieuwe potgrond nemen. Wat pokom. En dan komt het allemaal wel goed.
Zeker. Nou nog.
Ik ga mezelf even uit die fixed halen. Dat komt wel goed.
Mooi.
Gezellig weer op deze donderdag.
Zeker. De één na laatste.
Nou, hey. Jammer hè. Ook wel een beetje.
Doe bijna pijn, man.
Nou, zeker.
Ja. Ja. Maar we laten dat nog niet... deze podcast overschaduwen.
Zeker niet. En wij gaan gewoon privé elke dag doorbellen.
Ja, iedere dag. Goedemorgen, Ivo. Ja, ook 's avonds laat. Ja. Ik heb op jouw aanraden, heb ik gisteren na ons gesprek, heb ik de podcast geluisterd, die je had genoemd. De Zachte Steen.
Ja.
En ik dacht, De Zachte Steen, wat een aparte titel. Want toen ging ik luisteren en ik weet niet of je die had genoemd, maar ik kwam een aflevering tegen en die ging over organisatietrauma.
Ja.
Had je die ook geluisterd?
Jazeker, die vond ik zo interessant.
Ja, nou ik ook. Dus ik dacht, zullen we niet daarover hebben?
Ja, dat lijkt me een goed plan.
Of dat ook bij ons werk van toepassing kan zijn.
Nou, ik denk het wel. En weet je waarom?
Zal ik voor de luisteraar die het nog niet...
Vertel eens even wat het is.
Ja, eerst dat eerst. Ik moet even kijken of ik het goed vertel. Hè? En anders moeten mensen gewoon De Zachte Steen, aflevering over organisatietrauma zelf luisteren. Dan wordt het heel uitgebreid behandeld.
Ja.
Maar Michiel van der Pols, die vertelt daarin dat... Nou, we hebben inmiddels in deze podcast ook al uitgebreid over trauma gesproken, wat dat is. En je kunt als persoon een trauma hebben. En hij schetst dan eigenlijk heel kort gezegd, een trauma is... een gebeurtenis waardoor je niet meer in contact staat met wie je zelf echt bent. Je dissocieert als het ware.
Ja.
Hij zegt, maar dat kan ook op organisatieniveau plaatsvinden. Dat je als organisatie iets in je verleden hebt, een bepaalde cultuur of een bepaalde gebeurtenis, die een vorm van trauma veroorzaakt, waardoor je eigenlijk niet meer in lijn met je eigen diepste waarden als organisatie handelt. En hij noemde bijvoorbeeld, dat zij coachen allebei, die maakt ze in de podcast, coachen allebei met name mensen van defensie en politie. Mm-hmm. Hij gaf als voorbeeld dat defensie is ervoor om het land te verdedigen, om voor veiligheid te zorgen. En heel veel mensen die zij begeleiden, die vertellen eigenlijk dat defensie in bepaalde opzichten niet in staat lijkt te zijn om voor haar eigen mensen die veiligheid te waarborgen. Dus dan heb je als organisatie één grote taak, één grote waarde. Maar binnen je organisatie ben je daar eigenlijk niet trouw aan. En hij noemde, en dat vond ik een heel apart voorbeeld, om, ja, mooi, ik weet niet of het mooi kan dan noemen, een mooi voorbeeld dat de dienstplicht was er vroeger. En dan moest je als jongen van 18, je moest in dienst. Wat dat betekende dat je als organisatie ervoor moest zorgen dat die mensen die bij jou in dienst kwamen, gingen gehoorzamen. Want als je moet gaan vechten, dan moet je wel zorgen dat iedereen ook doet wat er van ze verwacht wordt. Maar omdat mensen niet vrijwillig dat deden, was er een heel systeem met ook een hele grote strafmaat en consequenties als je niet deed wat er gezegd werd. Hij zei, de dienstplicht is afgeschaft, maar we zien nog steeds wel onderdelen van die dwang en van dat denken van we moeten mensen dwingen terug in de huidige organisatie. En je kunt je op een gegeven moment afvragen, of je moet je op een gegeven moment afvragen, hey, de omstandigheid is veranderd, maar we doen het nog steeds zoals vroeger in bepaalde opzichten.
Ja.
En hij noemde dat als voorbeeld van organisatietrauma. En toen dacht ik, ja, dit is al bijzonder om er zo naar te kijken. En toen dacht ik, nou, jij hebt die podcast ook geluisterd. Zou jij een voorbeeld kunnen noemen van organisatietrauma in ons werk, in ons vak?
Ja, ik denk het wel. Als je kijkt in het verleden, had je natuurlijk ontzettend veel ambulancediensten. Dat waren privé-ambulancediensten, het waren GGD'en. Het was een ratje toe eigenlijk aan ambulancediensten. De afgelopen jaren zijn natuurlijk ontzettend veel ambulancediensten gefuseerd. GGD'en die samen zijn met commerciële partijen. Dat is in heel Nederland gebeurd eigenlijk. Dus ik denk dat het ook voor heel Nederland geldt. Het moest één RAV worden. Dus je hebt natuurlijk heel veel subcultuurtjes die bij elkaar zijn gezet en die een nieuwe cultuur moeten vormen. En dat zie je ook in Nederland in het onderwijs. Hè. Bepaalde diensten die eigenlijk samenvallen, maar nog wel eigen onderwijssysteem hebben. Soms van elkaar niet precies weten wat ze nou doen en wat er ontwikkeld wordt. Dus ja, daar zijn natuurlijk best wel wat wonden gecreëerd, of niet gecreëerd, ontstaan. Want mensen hebben een bepaalde manier van werken, een bepaalde cultuur, en moesten dan plotseling tot één cultuur samensmelten.
Mm.
En als daar te weinig aandacht voor is geweest, dan kan ik me voorstellen dat daar mensen last van hebben, en dat er bepaalde reacties en bepaalde cultuur meegenomen worden, die eigenlijk niet meer passen bij de nieuwe cultuur. Dus dat mensen eigenlijk gewend zijn op een bepaalde manier te reageren, die eigenlijk niet meer voor het nieuwe bedrijf van toepassing zijn. En ik kan me ook voorstellen dat als je dus directeuren krijgt of nieuwe managers, en die komen in een organisatie, dat die soms ook niet snappen van, hé, hoe kan dit nou steeds gebeuren? Of hoe kan dit gebeuren? Omdat die eigenlijk niet weten dat ze te maken hebben met nog een klein etterend nawondje van misschien wel een grotere wond. Denk aan zo'n diabetische teen die maar niet wil genezen, die je gewoon jaren mensen daar last van houden. Voorstellen dat dat in de organisatie ook zo is.
Ja, zeker. Ja.
En andersom, van twee kanten. Ja. Dus het is gewoon heel erg goed om eens te gaan kijken van, nou, wat is die cultuur? En ook mensen dus, denk ik, heel erg op zoek te gaan van, jongens, wat willen we eigenlijk?
Ja, welke waarden streven we naar? Waar staan we voor?
Ja, en dat is heel mooi dat kernwaardes worden heel vaak van hoge hand opgelegd natuurlijk. Maar het is natuurlijk heel mooi om eigenlijk samen kernwaardes te gaan formuleren. En ik geloof heel erg in kernwaardes. Ik geloof dat dat echt heel goed is. Want als je dat gezamenlijk doet, dan ga je er ook meer naar leven.
Eens, ja.
Hetzelfde wat je in een gezin doet. Hè? Jongens, dit zijn onze regels. Zo willen we het doen. Dus houdt iedereen zich eraan.
Ja, ik herken wel wat je zegt.
Of is dat vaak wel door de ouders bepaald natuurlijk.
Dat is wel weer van bovenaf opgelegd, ja.
Wordt het door een slecht voorbeeld.
Ja, nou, er zijn opvoedstijlen die daar anders naar kijken. Dus daar zit nog ruimte.
Gelukkig. Maar ik vond het dus wel heel mooi. Want ik kan me echt voorstellen dat een organisatietrauma, dan denk je, ja, dat is zo. Er zijn natuurlijk in het verleden beslissingen geweest. En er worden ook vaak oude koeien uit de sloot gehaald. Van ja, maar toen was dit of toen was dat. Dat hoor ik best wel vaak gebeuren.
Mm-hmm.
Dat ik denk, ja, maar toen schreef je poep nog met een lange oe. En waren de Bart Levieren nog met z'n drieën. Toch? Dat is wel heel lang geleden. En ik bedoel, ik ga nu met mijn huidige vriendin ook niet klagen over problemen die ik met mijn ex had. Dat was toen. Maar het zit...
Dat is een mooi voorbeeld.
Ja, toch?
Ja. Nee. Ja, eens. Maar het zit met... Nou, niet natuurlijk. Het zit ook in het feit hoe zo'n fusie verloopt. Ja. Toch? Hoeveel aandacht daar is aan het integreren van twee verschillende culturen, zoals jij zegt. En of mensen daarin zich gezien en gehoord weten. Dus niet alleen maar voelen en dan achteraf erachter komen. Oké, ik mocht wel wat zeggen, maar ja, er wordt eigenlijk niks mee gedaan. Maar dat je echt ziet dat datgene wat er in alle geledingen van een organisatie wordt gevonden en gezegd, dat samen vormgeven wordt. Ja. Als dat niet gebeurt, dan kan het inderdaad heel lang doorwerken. En ik geloof wel dat trauma werkt zo.
Ja.
He, want als je kijkt naar een persoonlijk trauma, een rit die steeds terugkomt. He, waar we het eerder over gehad. Dat is bijvoorbeeld voor jou van een patiënt die van een bepaald gebouw gesprongen is. Als je niet meer langs dat gebouw durft te rijden, als je alles gaat vermijden, dan haalt dat trauma je eigenlijk steeds terug in de tijd. Nou, ja, dat is precies wat ik jou hoor zeggen. Maar dan op organisatieniveau. Het haalt je steeds terug in de tijd. Maar we zijn hier en nu. En hoe doen we het vandaag? En wat willen we morgen?
Ja.
Daar moeten we wel komen dan.
En
het, toch?
Ja, en het is natuurlijk ook al zo als jij bijvoorbeeld al 20 jaar in een bedrijf werkt. En je hebt heel veel meegemaakt. Dat zet je niet zo even aan de kant. En als er dan een nieuwe manager komt of een nieuw teamleider of een nieuwe directeur of noem maar op.
Ja.
Dan krijg je ook het gevoel van ja, je kan dit wel vinden of zeggen. Maar dit is wat we al zo lang doen. Of zo was het altijd geregeld. Of, want dat is gewoon een heel bekende... Dat gebeurt in elk bedrijf, hè? Gewoon mensen, oude generatie zeggen, zo heeft het altijd gedaan, dus waarom moet het nu weer nieuw?
Of, zeker.
En dan soms ook niet kijken van... en soms ben ik het wel mee eens, dan is het ook niet handig om dat op een andere manier te doen. En soms zitten daar wel hele goede dingen in. Dus moet je heel erg in gesprek blijven.
Ja.
Maar het is natuurlijk heel lastig voor nieuwe managers om te kijken van... Die moeten eerst eigenlijk gewoon echt... Misschien
welke oude zeer zit er?
Ja, welke oude wonden hebben jullie? Dat is ook wel mooi. Eigenlijk zou dat een hele mooie openingsvraag zijn. Vertel eens, welke trauma's heb ik mee te maken? Ja. Dat is toch een mooie?
Ja. Ja, zeker. Zeker. Nou nog. Ja. Hey, ik heb ook nog wel een voorbeeld. Daar heb ik ook wel eens wat over geschreven. Artsen en verpleegkundigen werden jarenlang, en nu in iets mindere mate, maar soms nog steeds wel, opgeleid met een mentale tip dat je moest zorgen voor maximale nabijheid bij de patiënt en emotionele distantie. Dus je bent er helemaal voor de patiënt, maar emotioneel zet je er een muurtje tussen.
Ja.
Want dan raakt het je niet. Neem je het nooit mee naar huis. Kun je je werk doen, kun je de meest vreselijke dingen meemaken. Maar het raakt je gewoon niet.
Nee.
En dat zit heel diep in onze zorggenen. En ik zat te denken toen het in die podcast ging over dat je als organisatie niet trouw bent aan datgene waar je voor staat. Dus zat te denken, ja, hoe zit het dan bij de ambulance dienst? Want ze hadden het ook over politie en brandweer. Maar de ambulance werd niet genoemd. Toen dacht ik, waar zijn wij voor? Wij zijn voor goede zorg.
Ja.
Toch? Acute zorg. Daar zijn we voor. Oké. Is ons organisatietrauma dan dat we als ambulance dienst niet goed voor onze mensen zorgen? En dan bedoel ik eventjes voor de duidelijkheid niet alleen maar of het management en het bedrijf of de RAV voor jou zorgt. Maar ik heb het ook over of ik als ambulance professional steeds zorgend voor anderen ook voor mezelf zorg.
Ja.
En voor mijn collega. Dus het is niet een vingerwijze van de organisatie doet het fout, want de organisatie ben ik ook zelf.
Ja.
Dus ik wil het heel graag in dat perspectief plaatsen. En als ik over die vraag nadenk, dan denk ik, nou, daar zit een kern, een oud trauma, een oud adagium, een credo, waar hele volkstammen mee zijn opgeleid. Maar wat gewoon een misvatting is. Onderzoek toont aan dat desensibilisatie voor de emotie van een ander leidt tot desensibilisatie van je eigen emotie. Dus je raakt gewoon ongevoelig voor je eigen emotie.
Ja.
Nou, als er iets groot wordt, gevaarlijk is voor je mentale welbevinden, dan is het dat je afgesneden raakt van je eigen emotie. Want dat is precies wat er bij trauma gebeurt.
Ja.
En als je afgesneden raakt van je eigen emotie, kun je dus ook niet opmerken dat iets jou iets doet. En ik heb al veel gesprekken hierover gevoerd. En soms krijg ik wel reactie van, ja, ik ga toch niet bij iedere patiënt die zit te huilen, ga ik toch niet zitten meehuilen. Alleen, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je dezelfde emotie moet hebben als de patiënt of de omstander. Het gaat erom dat je je eigen emotie blijft ervaren. Ik kom soms in situaties terecht, ik weet niet, dat zul je misschien herkennen, dat daar is van alles aan de hand. En dan denk je, wow, dit is voor die mensen heel heftig. En ik ga weer in de auto, rij naar de post. En we hebben het er al niet eens meer over. En na een uur ben ik de rit al vergeten.
Ja.
Maar dat komt niet door de desensibilisatie. Dat komt omdat ik niet die emotie ervoer die die mensen op dat moment ervoeren. En dat is prima.
Ja.
Maar je moet je niet emotioneel distancieren. Je moet er gewoon zijn. Je bent er als mens.
Ja, en dat kan ook natuurlijk door de jaren verschillen. Hè? Je kan ook na jaren wel wat emotioneler worden.
Zeker.
Dat hoor je van heel veel mensen trouwens, weet je. Die zeggen van, hoe had ik dat nooit? En nu ben ik gewoon emotioneler. Maar accepteer dat. Wat ook wel mooi is, Lars, is als we het dan over trauma's hebben, is dat was ook in een van hun uitzendingen, is dat mensen die in de zorg gaan, of vooral in dit soort beroepen, brandweer, politie, ambulance, dat dat ook heel vaak mensen zijn die gezien willen worden. Dat is ook wel interessant.
Mm.
Dus het zou best wel grappig zijn als je al die mensen bij elkaar, al onze collega's, gaat screenen. Misschien hebben die allemaal wel een mini-traumaatje. Of een groot trauma al meegemaakt.
In hun verleden bedoel je, ja.
Waardoor ze in eerste instantie ook in dit beroep zijn gegaan. Hè? Dat is ook wel herkenbaar. Je wil gezien worden, dus je gaat iets belangrijks doen dat je kan zorgen, zodat je ook gezien wordt.
Mm.
En dat betekent dus ook dat onze bedrijven misschien ook wel uit bedrijven bestaan van meer mensen die het belangrijker vinden om gezien te worden. Dus het betekent oog voor wat ze meemaken of oog voor het zware werk wat ze hebben.
Mm.
Dus dat je eigenlijk als ambulancebedrijf misschien een grotere kans hebt dat je een organisatietrauma hebt. Omdat je gewoon meerdere mensen hebt die een mini-traumaatje hebben. Kun je
dat
volgen? Ja,
hè? Ja, ik kan je heel goed volgen.
Maar dat vond ik dus wel interessant. Toen dacht ik, ja, als je dat gaat doen, hè, wie weet dat je, als je dan alle tramconducteurs bij elkaar zet, dat daar veel minder mensen zijn die gezien willen worden en dat minder trauma zijn en dat er andere problemen spelen.
Maar het geeft wel de noodzaak aan om, daarom maken we deze podcast, om na te denken over, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met ons?
Ja.
En wat doen we daarmee? Want we kunnen het hebben over duurzame inzetbaarheid en dat zijn allemaal hele, bijna zakelijke insteken. Maar volgens mij is het toch echt wel heel belangrijk dat jij en ik en al onze collega's goed in hun vel steken.
Ja.
Toch? Want dat is goed voor ons. En wat goed voor ons is uiteindelijk goed voor de patiënt.
En we zitten bijna op de 20 minuten, Lars. Maar wat ik denk als tip zou willen geven, is dat wij hebben eigenlijk niet zoveel invloed op wat soms een organisatie doet. Behalve je eigen aandeel daarin.
Ja,
Als je steeds teleurgesteld bent in een persoon die jou maar niet ziet, daar schiet je eigenlijk niet zoveel mee op. Want dan blijf je namelijk teleurgesteld raken. Ik denk dat het belangrijkste is dat jij zelf heel duidelijk aangeeft wat je nodig hebt. Dus als jij in een organisatie vindt dat er te weinig gebeurt, geef dat dan goed aan. Zeg van, luister eens, ik vind dit heel belangrijk of ik vind dat heel belangrijk. En hoe meer mensen dat aangeven, hoe duidelijker naar boven komt wat mensen belangrijk vinden.
Ja, concreet maken.
Concreet maken. En ik hoor ook wel eens van, ja, maar er wordt toch niet geluisterd. Maar soms is het niet dat er niet geluisterd wordt, maar soms wordt het ook niet duidelijk aangegeven.
Mm.
Door onszelf. Ik merk wel eens dat ik er ergens last van heb en dat ik denk, ja, maar ben ik ooit zelf naar die persoon toegegaan? Of heb ik dat kenbaar gemaakt? Of heb ik een goede brief geschreven? Of heb ik voorbeelden gegeven? Nee. Ja, dan kan de andere partij kan het ook niet opvangen. Dus je moet toch samen bedenken dat je een schakel bent in een organisatie en dat je gezamenlijk een cultuur gaat bouwen.
Ja, helemaal eens. En dan tip 2, die is dan zeg maar voor het management.
Ja.
Want dit ben ik zelf. Ja. En dan tip 2 is voor het management. Als je luistert, weet je meer.
Zeker.
Ja, dus neem ook de tijd en ga het gesprek aan. Ga het gesprek aan. Aan die koffietafel. Vergaderen, ja, word ik zelf nooit heel enthousiast van. Nee. Maar met elkaar in gesprek zijn. Als dat in een vergadering is. En je bent echt met elkaar in gesprek. Dus het is niet het afjakkeren van een aantal punten. Maar het is echt met elkaar in gesprek over de inhoud. Dan kom je samen echt veel verder.
Ja. Ja, het is, dat denk ik ook. Ga achter trauma's
cool, van mensen
aan. Ga achter trauma's van culturen aan.
Ja.
Luister naar de mensen wat ze nodig hebben. Wij moeten het goed aangeven. En de mensen die er wat mee moeten, die moeten echt heel goed luisteren. En dan kom je zo veel verder,
zeker.
Denk ik.
Geloof ik ook.
Gaat heel veel weerstand schelen.
Ja. En we moeten goed voor onszelf zorgen als beroepsgroep.
Zeker.
Dat is de algemene conclusie.
Nou, dan ga ik eventjes naar beneden om een heerlijk bakje koffie te zetten.
En nou, lekker.
Hoop ik dat mooie weer van jou mijn kant op komt. Zodat gewoon dadelijk.
Ik zal even blazen, ja.
Doe dat. Ik heb daar zo heen aan dat je dan je regenbroek moet aantrekken. En dat je dan aankomt bij het station. Want ik ga dan met de openbaar vervoer. En dat je dan eigenlijk natter bent van zweet dan van de regen. Dat ik altijd zit te denken, ja, hè? Ga ik nou
was ik nou maar nat van de regen?
Of nat van het regen? Als je dan over morele dilemma's hebt van gisteren.
Ja. Ja, zwaar. Ik hoor het.
Ik hoor dat jij een berichtje krijgt, dus aangezien jij telefoonverslaafd bent, zal je hem al gelezen hebben. Beste luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren op deze mooie donderdag. Tot morgen, vrijdag de laatste dag. En dan gaan we eventjes terugkijken naar de afgelopen maand.
Terugblikken. Ja, leuk.
Goed.
Cool.
Lars,
mooi.
Morgen.
Ivo, geniet van de koffie.
Ik heb er nu al zin. Later.
Mooi zo. Later. Hoi hoi.
En wat waar is, dat is waar. Dit zijn de mooiste weken van het jaar.
Hier moeten we eraf.